Gemeente, eerst nog enkele mededelingen. De collecten zijn deze dienst bestemd voor de diaconie, vervolgens voor de kerk. En bij de uitgang worden uw gaven ingezameld voor het bouwfonds. En voor luisteraars thuis, de schriftlezing is in deze dienst uit Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Tot zover de mededelingen. We beleiden dat onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 141, vers 2 en 3. Psalm 141, vers 2 en 3. Eigenlijk een gebed dat we zingen. Mijn B met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht, zoals de offers die 's avonds branden in de tempel. En ook het derde vers. En daar zal het vandaag vanmiddag ook over gaan. Over hoe we onze mond gebruiken, onze woorden gebruiken. Zet Heren, wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Opdat ik mij tot geen stond nooit iets onbedachtzaams laat ontglippen. 141 vers 2 en 3. Gemeente, we staan niet op onszelf als gemeente, plaatselijke gemeente hier in Veenendaal, maar we zijn verbonden met de ware katholieke kerk van altijd en overal, de kerk van Christus. En in gemeenschap met die kerk willen we belijdenis doen met de apostolische geloofsbelijdenis. En laten we daarna zingen Psalm 64, vers 9 en 10. Psalm 64, vers 9 en 10. Dan zullen alle mensen vrezen, het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden. En ook het tiende, het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. Terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Dat gaan we dan nu ook doen. Laten we dat doen met heel ons hart en daarna dus zingen Psalm 64, vers 9 en 10. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij, voordat we de schriften openen, eerst bidden om de bijstand en het werk van God, de Heilige Geest. Laten we samen de Heere, onze God, zoeken. Zo hebben wij, trouwe God, Vader, in Christus, uw naam beleden, zingend met de psalmen van Israël. En zo hebt u het ook bedoeld, Daarvoor hebt u ons ook het spraakvermogen, de spraakorganen, de mond en tong gegeven om u te belijden, u te loven en niet om u te vloeken of onze naasten naar beneden te trekken, maar u de eer te geven boven alles en onze naaste lief te hebben als onszelf. Heer de God, geef dat dat ook zo mag functioneren in ons leven. Wilt u daartoe onze oren en onze harten openmaken door het werk van uw machtige, heilige geest, die Heere is en die levend maakt. O Heere, wat hebben we uw geest nodig bij het luisteren naar uw woord, bij het dienen in de kerkdienst als ambtsdrager, organist, koster of voorganger. We hebben het zo nodig, Heere, om de dingen van u te verstaan, om niet afgeleid te worden, om niet overspoeld te worden met allerlei gedachten van de voorbije week en de komende week. Heere, geef ons die heilige concentratie op u en de dingen van uw woord. We willen bidden of het zo tot een echte ontmoeting mag komen. Nee, niemand van ons heeft u gezien. En toch laat u van uzelf horen. Toch spreekt u door de verkondiging heen. Toch doet u dat stille werk in mensenharten. En vernielt u hun levens. Doe dat ook onder ons, Heren. Ook vanmiddag. Als we gaan horen naar uw woord, naar onderwijs ook, uit de belijdenis van de kerk, van de reformatie. Geef dan wat nodig is. Geef ons inzicht, verstand om de dingen op te nemen. Maar geef dat we dat in de komende week ook mogen verwerken. En dat dat ook in onze handel en wandel tot uiting mag komen. Zo bidden we om uw nabijheid. Zegen uw knecht die hier staat. Geef wat nodig is om uw woord te vertolken. Doe het niet om ons, hoe zou dat ook kunnen, maar doe het om Christus, uw Zoon. Uit genade. Amen. We gaan de Bijbel open doen, gemeente, bij Jacobus 3 en we lezen de eerste 12 versen. Jacobus 3, de eerste 12 versen. En laten we dan in aansluiting op de schriftlezing zingen, opnieuw een psalm die gaat over het spreken, het gebruik van onze spraak, psalm 101, vers 4, 5 en 7. Psalm 101, vers 4. Het verkeerde hart, in wie het mij ook mag mogen blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. En dan vers 5, ik zal over hem die achterklapt mij belgen. Dat is een moeilijke zin. Achterklappen is achter je hand roddelen over iemand, kwaad spreken. En belgen, dat is je innerlijk boos maken daarover. En dan ook vers 7. Dus psalm 101, vers 4, 5 en 7 zingen we na de schriftlezing uit Jacobus 3. We lezen Gods woord. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, wil ik met u lezen een gedeelte uit onze belijdenis. En dat is uit de catechismus. En wij lezen samen zondag 43 uit onze Heidelbergse catechismus. En daar gaat het over het negende gebod en de uitleg daarvan. Er wordt gevraagd in zondag 43, wat wil het negende gebod? En het antwoord luidt dan, dat ik tegen niemand vals getuigenis afleg. Niemands woorden verdraai. Geen kwaadspreker of lasteraar ben. Niemand lichtvaardig en zonder hem te horen veroordeel of laat veroordelen. Maar alle soorten leugen en bedrog als echte werken van de duivel vermijd, indien ik niet de zware toren van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid lief heb en daarvoor openlijk uitkom en voor de eer en goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen opkom en die verdedig. Tot zover onze belijdenis. Een van de plaatsen waar deze belijdenis op gegrondvest is, is Jacobus 3 vers 10. En laten we dat vers nog eenmaal samen lezen. Jacobus 3 vers 10. Waar de apostel Jacobus, geleid door de geest, het volgende schrijft. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Tot zover. Laten we na de verkondiging gaan zingen uit Psalm 19 vers 7. Waar gezongen wordt over, ja, waarom God ons eigenlijk een mond spraakvermogen heeft gegeven. En daarin wordt ook gezongen, laat u mijn tong en mond en zijn hart een diepste grond toch wel behagelijk wezen. Zo zingen we met onze mond tot eer van God uit Psalm 19 vers 7 na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes, gasten die wellicht bij ons zijn, wat een commotie gaf het. Een bekende politieke partij opende op internet een meldpunt om overlast aan te geven, overlast te melden. Er werd een meldpunt ingericht en wie last had van mensen uit Oost-Europa, vaak mensen die hier tijdelijk wonen en werken, die kon en die kan dat op internet melden. Het is niet duidelijk wat er dan vervolgens mee gedaan wordt, maar het heeft heel veel publiciteit opgeleverd. Dagenlang was het in de media. En onze minister-president Rutte die werd erdoor in verlegenheid gebracht. Hoe moest hij daar nou op reageren? Als hij dat meldpunt zou afkeuren, als hij zou zeggen dat kan toch niet, dat is toch laster, dat is toch klikken, dan zou hij in de Tweede Kamer veel onmisbare steun verliezen voor zijn kabinet. Dat kon hij dus niet doen, afkeuren. Als hij het zou goedkeuren, dan zou hij heel veel kritiek krijgen uit het buitenland, met name van de Oost-Europese landen. En de handel met het buitenland, waar ons land zo van afhankelijk is, waar wij ons brood van eten als volk, die handel zou gemakkelijk schade kunnen oplopen. Ik hoorde dat in Polen al stemmen opgingen om Nederlandse kaas en bloemen en andere producten te boycotten, ze niet meer te kopen om ons zo te treffen. De minister-president die heeft dan ook maar heel tactisch zijn mond gehouden. En ook toen hij er telkens naar gevraagd werd, maar niets gezegd. Hij heeft het niet afgekeurd en ook niet goedgekeurd, ongetwijfeld in de hoop dat het wel zou overbaaien. En nou is het frappante dat zo'n voorval uit ons dagelijks leven, waar de media dan een tijdje lang bol van staat, dat dat nou alles te maken heeft met waar het vanmiddag in de catechismus over gaat. Juist ook dat negende gebod gaat over zoiets praktisch als die kwestie waar ik over sprak. Gij, u, jij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het heeft er alles mee te maken. Want lazen we al in de catechismus. Dat houdt ook in dat ik met alles wat in mij is opkom voor de eer en de goede naam van mijn naaste. Heel praktisch is dit gebod dus. En laten we er meer over gaan horen. En als thema schrijf ik dan boven de preek: Gods gebod voor ons spreken en voor ons zwijgen. Gods gebod voor ons spreken en voor ons zwijgen. Drie gedachten in de preek: wat dit gebod nodig maakt, wat dit gebod verbiedt en wat dit gebod verlangt. Dus Gods gebod voor ons spreken en ons zwijgen. Wat het nodig maakt, wat het verbiedt en wat het verlangt. We hebben het samen gelezen uit Jacobus 3. Jacobus, zeer waarschijnlijk de broer van de Heer Jezus, geboren uit Jozef en Maria. Hij heeft heel diep gepeild wat mensen met woorden allemaal kunnen doen. Hij zegt het: die tong, die mond, zo'n klein deel van ons lichaam. Prachtig kan die tong gebruikt worden om God te prijzen, om mooie dingen te zeggen. Maar die tong kan ook zo verschrikkelijk huishouden. Het is, zegt hij in vers 6, een wereld van ongerechtigheid, een vuur. Onze tong verbindt hij zelfs aan de hel. Ze wordt zelf door de hel in vlam gezet, zegt hij. Dat is kras. Onze tong, jongens en meisjes, waarmee je woorden kunt zeggen, die kan als het ware bestuurd worden door de boze, door hele donkere, gemene krachten. Dat is niet mis. Daar schrik je van. Catechismus verwoordt het zo, die zegt dat liegen en bedriegen, dat het eigen werk is van de duivel. Een echt werk van de duivel. Dat wil zeggen, daar is de duivel, die oude slang, die is daarin gespecialiseerd. Daar heeft hij zijn business van gemaakt, om het zo maar te zeggen. En zo hebben we dat ook gehoord uit de schrift. En we kennen de Satan, dat betekent de tegenstander van God. We kennen de duivel, dat is de diabolos, hij die alles in de war maakt, hij die alles door elkaar gooit. Die kennen we als de mensenmoordenaar vanaf het begin. En er is geen waarheid in hem, staat er ergens. Hij wordt zelfs de vader van de leugen genoemd. Hij staat aan het begin van alle leugen, van alle onwaarheid. Dat is wat. Dus als wij, zo spreken wij daar toch wel eens over, als wij het hebben over een leugentje om best veel, dan is dat niet iets om daar luchtig over te doen. Nee, want daarmee zit je op het spoor van de vader van de leugen, Satan zelfs. Nou, hoe heeft de Satan dat vanaf het begin af aan gedaan, jongens en meisjes in de kerk? In het begin, in het paradijs, was hij al bezig, hè, met stoken. Die slang in het paradijs, de duivel, zien we daarachter en daarin. Die is al bezig om het woord van God te verdraaien. En dan zegt hij het heel sluw tegen Eva. Is het ook zo? Is het ook zo, zo heel vragen, dat God gezegd heeft dat jullie niet mogen eten van de bomen hier in het paradijs? Heel sluw, dat heeft God helemaal niet gezegd. Hij had gezegd dat Adam en Eva van één boom niet mochten eten. Maar hij verdraait dat. Woorden verdraaien, dat valt ook al onder de leugen. Je kunt met een halve waarheid meer kwaad doen dan met een hele leugen. En dan gaat de duivel, dan gaat die slang verder hè, in het paradijs. Die komt dan met een monster van een leugen aanzetten. En die zegt dan tegen Eva, nee hoor, jullie zullen helemaal de dood niet sterven. Als je ongehoorzaam bent aan God, dan gaat het prima. God wil niet dat je op zijn niveau komt. Daarom heeft dit jullie verboden. Nou, we weten wat ervan is terechtgekomen. De mens, wij mensen, hebben op een hele pijnlijke, smartelijke manier ondervonden dat de dood het gevolg is van het volgen van de vader van de leugen, de Satan. En moet u zich nou eens voorstellen wat daar al in het paradijs gebeurt, hè? God, die de waarheid zelf is, die wordt verdacht gemaakt door de duivel. Hè? En waarheid, dat mag ik misschien nu alvast wel noemen in de preek, hè? Waarheid, dat is in de Bijbel niet zozeer dat, zoals je dat in de wiskunde hebt, hè? Als je op school wiskunde krijgt, dan kun je een stelling bewijzen en dan weet je zeker 100% dat dat waar is. Nee, maar waarheid is in de Bijbel veel meer betrouwbaarheid, dat je ervan op aankomt. Als God ja zegt, dan doet hij ja. Als hij nee zegt, dan zegt hij nee. Als hij iets belooft, dan kun je daarvan op aan, zo is de Heer. En de Heer Jezus Christus heeft zichzelf de weg en het leven en ook de waarheid genoemd. Daar zak je nooit doorheen. Waarheid is betrouwbaarheid. En wat doet nou de slang in het paradijs? God, die de waarheid zelf is. God, die waarachtig is. Die maakt hij verdacht. En het is om tranen van in je ogen te krijgen dat wij mensen daar nog in mee zijn gegaan, ook in die leugens van Satan. God verdacht maken, hij licht uit licht. De heilige verdacht maken, van leugen beschuldigen, jullie zullen de dood niet sterven. En wij zijn daar de slang in gevolgd. En zo staat er in de schrift, staan die twee tegenover elkaar. God en Christus, die de waarheid is, die volmaakt betrouwbaar is, die niet liegt, die de weg, de waarheid, het leven is. Volmaakt betrouwbaar. En daartegenover de oude slang, de vader van de leugen, die de wereld in zijn klauwen heeft gekregen. En Christus, die dan gekomen is om de kop van die slang te vermorzelen, hè, om de Satan te verslaan, en die dan als de waarheid, als de volkomen betrouwbaar aan het kruis gaat en in de duisternis hangt. Dat is het, ja, dat is het aangrijpende van het evangelie. Christus, de waarheid, gekruist door de mensen om de slang de kop te vermorzelen. Dus dat is eigenlijk de aanleiding. Dit maakt het gebod nodig. Het gebod is nodig om ons de grens te wijzen. Om ons heilzame grenzen aan te reiken. Ga er niet overheen. Want daarbuiten is het terrein van de boze. Daar heerst de leugen. Daar heerst de duisternis. Blijf daar binnen. Binnen het hek van Gods heilzame geboden. Daar is het veilig. Jongens en meisjes in de kerk, ik leg dat vaak als volgt uit. Ik heb het misschien wel eens vaker gedaan, maar ik vertel het nog een keer. Gods geboden zijn net als een tuinhek. Als jongens en meisjes klein zijn, dan mogen ze wel in de tuin spelen, maar ze mogen niet buiten het hek komen. Want buiten het hek kan het gevaarlijk zijn. Dan kunnen ze de straat oversteken, onder een auto komen. En hun vader en moeder zegt daarom, blijf binnen het hek. En vaders en moeders zorgen ervoor dat er een goed stevig hek is. En kinderen als ze klein zijn, wat doen ze dan? Ze willen soms onder het hek door. Of over het hek heen. Of ze willen het slot openmaken. Ze willen daar buiten. Maar dat is niet goed. Binnen het hek is het veilig. Nou, zo zijn Gods geboden ook bedoeld. Binnen het hek is het veilig. En God zegt dan in zijn gebod, dat negende gebod, geen valse getuigenis spreken. Niet meegaan met die vader van de leugen, de duivel. Nou, dat maakt dat gebod nodig, omdat wij mensen meegegaan zijn met de vader van de leugen. En wat is dan de inhoud van dat gebod? Wat verbiedt dit gebod? Nou, het gebod, het negende gebod, verbiedt de leugen. He, dus wie zalig wil worden, wie de Heere wil dienen, die zal de strijd aan moeten binden met de leugen. Nou, wat valt er allemaal onder? Onder de leugen. Nou, laten we maar meelezen met onze catechismus. In de eerste plaats betekent dat we geen valse getuigen mogen zijn. Geen valse getuigenis mogen afleggen. Stel je voor dat getuigen zouden liegen. Dan zou niemand in een rechtszaal meer een eerlijk proces krijgen. Er zijn landen waar het rechtssysteem één groot bedrog is. Waar niet alleen getuigen onbetrouwbaar zijn, maar ook rechters, advocaten, aanklagers. Nou, je mag hopen dat je nooit in zo'n land in aanraking komt met de politie en met de rechtspraak, want die kun je allemaal niet vertrouwen. Het is niet voor niets dat onze militairen op uitzending, dat die als een van de eerste taken hadden in Afghanistan om een politiemacht op de been te brengen, die betrouwbaar is, met rechters die betrouwbaar zijn, met advocaten die de belangen van de verdachte dienen, met gevangenissen die in orde zijn. Heel belangrijk. En weet u wat nou in het oog springt? Dat onze Heer Jezus Christus juist geleden heeft onder valse getuigen. Hij werd aangeklaagd door valse getuigen. En daarom werd hij door Pontius Pilatus veroordeeld tot het kruis. Christus, die de waarheid zelf is, die leidt onder de zonde tegen het negende gebod. Aangrijpend is dat eigenlijk. Christus, de waarheid, geeft zich over, laat zich veroordelen door een aardse rechter die volstrekt onbetrouwbaar is. Dat is leugen, vals getuigenis. Maar iets dagelijkser, iets wat we meer herkennen, denk ik. Wij moeten ook geen woorden verdraaien van anderen. Woorden verdraaien, dat hoort ook bij het liegen, bij de zonde tegen het negende gebod. Nou, ja, dat heb je zo snel, hè. Je kunt iemands woorden net zo voorstellen, net een bepaald accent geven, dat de bedoeling helemaal verloren gaat, verdraaid wordt. Hoe vaak hoor je het niet zeggen? Je hoort het op het schoolplein al. Als twee kinderen op het schoolplein ruzie hebben over wat er één gezegd heeft, dan zeggen ze, dat heb ik niet gezegd. Je liegt. Je hebt het wel gezegd. Heel sluw kunnen wij mensen woorden net wat verdraaien, zodat die ander geen recht wordt gedaan. Dat is ook tegen dit gebod. Nog meer dingen vallen daaronder. Kwaadspreken, lasteren. In het oud-Nederlands heet dat achterklappen, achter je hand klappen, kletsen. Nou, er zijn allerlei woorden in de Bijbel die daartegen waarschuwen. Ik denk aan Romeinen 1, hè, in De Oude Statenvertaling worden daar woorden gebruikt als oorblazers. Iemand die fluistert in iemands oor en roddelt over een ander. Achterklappers, ik legde dat al uit. Smaders, iemand die iemands goede naam door het slijk halen. Je vindt dat in Romeinen 1. En wat zijn wij daar kwetsbaar voor? In gedachten zie ik een verjaardagsvisite voor me. Het is gezellig. Ooms en tantes zijn er. Opa, oma, kinderen, kleinkinderen. En voordat je het weet, zit je met elkaar te kletsen over mensen die er niet bij zijn. Nieuwtjes worden uitgewisseld. Maar voordat je het weet, zit je te roddelen. Je zou het nooit gezegd hebben als die persoon erbij was. Maar nu hij of zij er niet bij is, doe je het toch. Je wordt er zo snel in meegesleept. Of u niet? Nou, ik wel. Daarom is het zo heilzaam dat we dit gebod horen en dat we ons geweten laten vormen en de Heilige Geest in ons hart laten werken om ook hiertegen te strijden. Want roddel en achterklap, dat verkoopt goed. Kijk maar eens in de schappen van de supermarkt. Roddelbladen doen het goed. Roddelbladen, ja, die draaien winst. Op grond van zonde tegen het negende gebod heel vaak. En het is geweldig populair. Roddelen over anderen. Ja, maar zegt iemand, als iets nou waar is, iemand heeft iets verkeerds gedaan, ja, wat waar is mag gezegd worden. Dan kun je daar toch gewoon over praten? Want het is waar. Het is geen leugen wat ik vertel als iemand een bepaalde zonde heeft gedaan. Als iemand zijn man of zijn vrouw slecht behandeld, ruzie heeft, spanning is in een huwelijk, mag ik dat toch wel doorvertellen? Want het is toch waar? Nou, is dat zo? Het gebod zegt van nee. Want ook als iets waar is, dan kun je andere mensen daarmee beschadigen. Misschien is het een goed criterium, een goede proef om bij jezelf na te gaan. Zou ik wat ik nu wil vertellen ook zeggen als die ander erbij was? Nou, dan voel je onmiddellijk aan of je dat wel of niet zou doen. Wij kunnen zo makkelijk anderen beschadigen. Het gaat zo snel, die tong van ons. Zo rap, zo snel. En dan komt de leugen ook nog in een andere vorm voor. Hè? Lichtvaardig oordelen zonder wederhoor, zegt de catechismus. Je kent niet de feiten en de achtergronden van een zaak. Maar toch heb je je mening al klaar. Een hele grote verzoeking, vindt u niet? Nou, ik vind het van wel. Je weet niet precies hoe het zit, maar het zal wel zus of zo zijn. Want waar rook is vuur en er is geen koe zo bont of er zit wel een plekje aan. Een kleine verdenking die wordt opgeblazen. En zo gebeurt het in de politiek, hè. Tegenstanders halen elkaar onderuit door iets door te geven, uit verband te trekken, om die ander te beschadigen. Maar wat kan het ook makkelijk in de gemeente gaan? He, je kunt als gemeentelid ook geweldig bang zijn daarvoor. Ik weet niet of jij dat herkent of u, maar je kunt soms bang zijn van je eigen broeders en zusters. Dat ze over dingen spreken waar jij je zo geweldig voor schaamt. Zonden, dingen die misgegaan zijn. Maar je bent gewoon bang voor je medemensen. Oh, als ze er maar niet achter komen. En als ze er toch achter komen, dan wordt achter je rug over gesproken. Wat een schade brengt je dat toe. Er zijn mensen veranderd van gemeente naar een andere kerk gegaan, omdat het niet meer ging in hun eigen gemeente. Hun naam was zo door het slijk gehaald, terecht of onterecht. Zonde tegen het negende gebod. Iemand onderuit halen met je woorden. Ja, maar oordelen, veroordelen, dat moet soms toch wel. Rechters moeten dat toch wel, en een kerkenraad moet soms toch ook tot een bepaald oordeel komen. Als er iets is dat strijdt met Gods woord, dan moet een kerkenraad toch ook tucht toepassen. En ja, als je een zaak hebt, je bent ondernemer, dan moet je toch ook informeren welke zakenpartners betrouwbaar zijn. En dan moet je toch ook een oordeel klaar hebben. Je moet toch niet naïef door het leven gaan, nee. Nee, maar lichtvaardig oordelen. Oordelen als je er niet toe geroepen wordt. Kletsen als tijdverdrijf. Ik denk dat dat iets is dat bijna aan de orde van de dag is. Juist in de christelijke gemeente. Jacobus die zegt het zo in vers 9. Hij zegt, door die tong loven we God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen. Halen we de mensen naar beneden. Dat kan niet. Dat staat op gespannen voet met elkaar. Leugen, vals getuigenis en alles wat daaronder valt. U ziet wel, jij ziet wel, het is heel breed, hè? Gods gebod is heel breed. Het heeft betrekking op heel dat terrein van het spreken en het zwijgen. Leugen, dat is het handwerk van de Satan. Een Bijbels voorbeeld dat geweldig veel herinneringen oproept en dat geweldig veel zegt, denk ik, dat is dat van Ananias en Safira. Hè? Ze hadden de apostelen bedrogen met geld. Gezegd dat ze een akker voor zoveel hadden verkocht, was niet waar. Ze hadden er veel meer voor gekregen. Maar ze wilden goede sier maken door te zeggen aan de apostelen en de gemeente dat ze heel de opbrengst van een akker schonken aan de diaconie, om zo te zeggen. En we weten hoe dat gegaan is. Ananias en Safira, ze hebben het leven gelaten. Ze hebben de Heilige Geest bedrogen. De leugen brengt je in het duister. De leugen, dat betekent dat je het hek overgaat van Gods geboden en dan kom je in duister terrein. En de ellende is dat de ene leugen ook weer de volgende oproept. Je gaat een netwerk, een spinnenweb van leugens spinnen om je vorige leugen weer te bedekken. Ik denk aan iemand die verslaafd is, stiekem, moet het verbergen voor zijn gezin, voor man, vrouw, kinderen. Je moet een heel web van leugens opbouwen om zijn of haar verslaving toe te dekken. Waar was je? Ja, ik was daar en daar en daar. Maar niet zeggen dat je naar de slijter ging om daar drank te halen. Niet zeggen, natuurlijk niet zeggen, dat je die roze wijk inging. Niet zeggen dat je, vul maar in, en de ene leugen brengt de andere leugen mee. Je ziet het in het leven van David, hè? David ging niet mee met zijn troepen de strijd in. Hij bleef liever thuis. Hij kwam tot zonde met Bathseba en spon toen een web van leugens. Nee, dat kind, dat was niet van hem. Nee, Uria, die moest maar sterven in de strijd. Zo komt hij van de ene zonde naar de andere zonde. En ja, hoe is dat bij ons eigenlijk? Het kan zomaar zijn, en daar is niemand van ons te goed voor, of je nou ambtsdrager bent, of gemeentelid, man of vrouw, ouder of jonger. Misschien zijn hier ook wel mensen die leven met de leugen. Allerlei kwaad wat toegedekt moet worden. En wat is dan nodig? Schoonschippen. Beleiden, het kwaad wegdoen, vergeving afroepen over wat zondig was. Nou, maar zegt iemand, er zijn toch ook wel situaties waarin je wel moet liegen, hè? Zo'n noodleugen noem je dat dan. Denk maar eens aan Sifra en Pua, u weet wel, die twee Hebreeuwse verloskundigen, zou je ze nu noemen, die de Joodse jongetjes het leven redden door te liegen. Ze moesten ze van de farao doden, maar ze deden het niet. En denk eens aan Rahab, die die Israëlitische verspieders verborg en met een leugen, een list, die achtervolgers de verkeerde kant op stuurde. En in de oorlog dan, moest je toch soms ook wel eens liegen. Ja, ik denk, zolang we niet in van die noodsituaties zijn, dat we die noodleugen ook maar ver van ons moeten houden. Lang geleden werd er ook al over nagedacht. Rond het jaar 400 al was er een christelijk schrijver die de noodleugen vergeleek met een kruid. Een kruid dat, als je dat nam, terwijl je ziek was, dan werd je er beter van. Maar het geneeskrachtige kruid, als je dat nam, als je gezond werd, dan stierf je eraan. Nou, dat is de noodleugen ook. Wellicht een uiterst middel in barre tijden, maar laten we dat ver van ons houden. Een gevaarlijk pad, de noodleugen. En zo zijn we al een heel eind gekomen met in kaart te brengen wat dit gebod nou betekent. En hoe dat ook ons leven wil beheersen en ons leven wil zuiveren. Maar als je dat nou allemaal achterwege laat, hè? Als je nou niet in de wegen van de boze gaat en de leugen achterwege laat en altijd eerlijk bent, ben je er dan? Volbreng je dan dit gebod? Nee, ook niet, hè? Want het gaat uiteindelijk niet om wat dit gebod verbiedt, maar wat het verlangt, wat de Heere nou wil aan positiefs door dit gebod in ons leven. Het gaat tenslotte om de dankbaarheid, hè? Die geboden die in de catechismus worden besproken, die worden besproken in dat derde deel van de catechismus. Nou, jongeren, jullie weten toch, hè? Die beroemde drie delen van de catechismus, hè? Eerst dat eerste stuk. Het gaat over het kennen van je ellende, van je zonde. De tweede over de verlossing, het kennen van de Heere Jezus. En het derde over de dankbaarheid. Hoe je de Heere nou mag dienen met heel je hart en met al je kracht. Nou, in dat derde deel, daar staat dit gebod. Het gaat dus uiteindelijk om het positieve. Het gaat om hoe je met dit gebod God kunt liefhebben en je naaste liefhebben. En dan komt het er natuurlijk aan om ook als het om dit gebod gaat, achter de grote herder aan te gaan. Achter de Heer Jezus Christus aan te gaan. Paulus die zegt het in een van zijn brieven heel mooi. Hij zegt dan op een gegeven moment tegen de gemeente: leg af de leugen, spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars leden. En zo mag het zijn in de gemeente. Zo is het tot Gods eer. Geen geroddel, geen onveilige sfeer in de gemeente, waarvan je nooit weet wie zich tegen jou keert in het geniep, maar veiligheid in de gemeente. Dat je er thuis kunt zijn, dat je niet bang hoeft te zijn voor de mensen naast je in de bank, omdat ze je kapot maken achter je rug. Positief. Ja, maar zegt iemand, als een ander zondigt, dan dacht ik dat ik daar wat van moest zeggen. Dan moest dat toch aan de kaak gesteld worden. Ja, maar dan moet dat niet op een verjaardagsvisite. Dat moet dan op de Bijbelse manier. Op de manier van de Bijbel. He, hoe zegt de Heer Jezus dat? He, als een broeder of zuster, als het daar verkeerd mee gaat, als er zonde is, spreek dan eerst onder vier ogen. En als hij of zij niet luistert, haal er een getuige bij. En breng het dan bij de ambtsdragers. Zo moet dat. Niet het uitstrooien van allerlei verdachtmaking, maar met de persoon zelf spreken. Ik denk dat dat iets is waar ik zelf en u en jij nog een nodig in te leren heeft. spreken wij altijd met de persoon waar wij iets tegen hebben? Doen we vaak niet. Vaak is het veel verleidelijker en veiliger om met anderen te spreken. En toch, zo moet het niet. Zo moet het niet. Nou, dat positieve van dit gebod, dat vinden we vooral in die laatste zinnen uitgewerkt, hè, in de catechismus. En daar begon ik de preek al mee. Het komt erop neer bij dit gebod dat ik, en dat is heel positief, hè, dat ik voor de eer en de goede naam van mijn naaste, dat ik daarvoor opkom naar mijn vermogen. En dat ik die verdedig zelf. Dat is het positieve van dit gebod. Dat je ook in de gezelschap waar geroddeld wordt, dat je zegt van, ja maar mensen, zo kunnen we toch niet praten over deze en gene. Zo maken we die anderen toch stuk kapot. Wij moeten toch de eer en de goede naam bevorderen. Dus een ander niet naar beneden halen, maar een ander de eer geven waar hij of zij recht op heeft. Die ander niet afbreken, maar opbouwen. En dat betekent dus dat het ook niet de weg van Christus in is om altijd maar bot en plomp te zijn. Hè? Wij Nederlanders, wij staan internationaal bekend als mensen die erg bot kunnen zijn. En plomp kunnen zijn. En dan zeggen we, ja, we zeggen de waarheid maar hoor. En dan knallen we de een of andere harde uitspraak uit. En het laat een spoor van vernieling achter. En relaties maak je kapot daarmee. Als je altijd maar zegt wat je voor de mond komt, ook al is het nog 100 keer waar, dan ben je als een olifant in de porseleinkast. Wat maakt dat veel stuk, hè? Ook in een christelijke gemeente. Wij moeten de waarheid spreken, ja, maar wij moeten ook de wijsheid bidden van de geest om tactvol te zijn. Om op zijn tijd onze woorden te spreken en op zijn tijd ook te zwijgen. Wie struikelt er niet in zijn woorden? Jacobus zegt dat, hè? Hij zegt, wij struikelen allen in velen. Wij struikelen allen, vers 2, in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Die bij macht is om ook het hele lichaam in toom te houden. Struikelen in veel woorden. Ik kom er niet zo best vanaf. Jij wel? U wel? Wat komt er nou van terecht, van de dankbaarheid? Wat komt er nou van terecht, van de liefde tot God en onze naaste, ook als het om dit gebod gaat, om het gebruik van onze woorden? Weet u, de uitkomst van het overdenken van dit gebod moet ook maar zijn dat we weer naar Christus toe gaan. En zeggen, Heere Jezus Christus, leer mij te leven in echte dankbaarheid. Stuur mijn tong, plaats een wacht voor mijn lippen, hè, zegt die oude psalm. Behoed de deuren van mijn mond. Heere Jezus, ook als het gaat om de dankbaarheid, om de heiliging, ben ik afhankelijk van u. En weet u wat het geweldig is van het evangelie? Het geweldige van het evangelie is niet alleen dat Christus zegt, nou zal ik je vergeving geven. En dan moet je zelf maar aan je heiliging gaan werken. Nou moet je zelf maar de deuren van je mond bewaken. Want er komt dan niks terecht van ons. Maar het geweldige van het evangelie is dat Christus door zijn geest ons dat ook wil leren. Hoe zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen? Hij zei, ik ben de wijnstok. U bent de ranken. Wie in mij blijft, dicht bij mij blijft, die brengt veel vrucht voort. De Heer Jezus zei niet, zorg nou maar dat jullie zelf vrucht voortbrengen. Maar blijf in mij. Dan breng je veel vrucht voort. Hoe dichter we bij Christus leven, in het gebed, bij zijn woord, hoe meer ook dit gebod uitwerking zal krijgen, effect zal krijgen in ons leven. Hoe dichter bij hem, hoe meer vrucht. Nou, gemeente, daar mag het naartoe. En als we nou teleurgesteld in onszelf zijn, ook na het horen van deze preek, laten we dan te meer het bij de Heere zoeken. Heere Jezus, ik struikel in veel dingen, zeker in mijn woorden. Maar u bent de weg en het leven en ook de waarheid. U bent de betrouwbare. Leer mij dan wat het is om de werken van de Satan te doden in mijzelf. En u te volgen, zodat ook dit negende gebod tot bloei komt in mijn leven. Amen. Laten we samen gaan danken en bidden. Vanmorgen is afgekondigd het aanstaande huwelijk van broeder Van Ginkel en zuster Reedijk, dat in Woerden gesloten zal worden. Laten we vanmiddag ook voorbeden voor hen doen en God zegen toebidden. Laten we ook denken aan dominee Buis van de Bethelgemeente hier in Veenendaal, die vandaag met emeritaat gaat, langzendingspredikant geweest is en, naar ik van hem begrepen heb, ook de komende jaren nog actief zal zijn, ook in het buitenland. Een aantal broeders van de kerkraad zijn ook naar die dienst toe, heb ik begrepen, en laten we ook hem met zijn geliefde Gods zegen toebidden. Laten we samen danken en bidden. God die de waarheid is, Heer Jezus Christus, die het leven, de weg en de waarheid is. Heilige Geest, U die in alle waarheid leidt. We komen tot U eerbiedig om U te danken, om U te prijzen, om U groot te maken. U zorgt in deze chaotische wereld voor een veilige grens. De grens van uw wet. De grens ook van het verbod op het liegen en bedriegen. De werken van de Satan. En u maakt het zo mogelijk dat er in deze wereld toch ook lichtplekken zijn. Waar de waarheid het voor het zeggen heeft. Waar mensen innerlijk geleid door uw geest de strijd aanbinden tegen de leugen, de achterklap, de roddel, het verdraaien van woorden, het verdraaien van uw woord door die diabolos, die duivel die alles door elkaar wil gooien. We willen van u vragen of ook de dankbaarheid echt tot bloei mag komen onder ons. In ons eigen persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in het gemeentelijk leven. Heren, geef dat we niet alleen uw naam belijden als een waardevolle traditie, maar dat die belijdenis ook zijn werking mag hebben in ons gezin. U weet hoe weerbarstig dat kan zijn, als er spanningen zijn thuis, als er misschien ook wel leugens in stand worden gehouden onder elkaar. Heren, doorbreek dat dan, door uw werk, door uw geest. U weet wie er van ons verstrikt zit in de leugen, die donkere geheimen met zich meedragen en dat moeten verbergen. Misschien wel de ene leugen op de andere. Wilt u bevrijding schenken? Wilt u het laten komen tot belijden, tot vergeving, tot verzoening? Wat het dan ook is wat ons geketend houdt. Heren, de ellende van de zonde is dat we er altijd maar weer slaaf van worden. En u bent het die de vrijheid stelt. Geef dat we het ook zo mogen zien. Dat we niet dwaas als we van nature zijn denken dat uw woord ons juist in slavernij brengt. En dat buiten uw leven de hoogste vrijheid is. Verlos ons van die dwaalgedachten. We willen voorbeden doen, heren. Voorbeden voor de broeders van de kerkenraad van deze gemeente. U weet ook van de vacatures die er zijn. Wilt u die ook vervullen? Wilt u ook mensen geven, broeders geven, die ook vrijmoedigheid mogen krijgen en gelegenheid en gaven om u te dienen in het ambt? We bidden voor de predikanten van deze gemeente. Onze dominees Klomp en Van der Zwaag met hun gezinnen. Stel hun werk tot veel zegen. Geef ze wijsheid en liefde en energie om het werk te doen. We bidden of u ook wil zijn met het kerkverband waar we deel van uitmaken. We hebben soms het idee dat we op onszelf staan, maar dat is niet zo. We maken deel uit van een verband van kerken, maar ook van die wereldwijde kerk van u. Geef dat we ook betrokken mogen zijn op broeders en zusters elders. Vooral willen we bidden voor de vervolgde en verdrukte kerk. De kerk in Noord-Korea, waar we weinig van horen, maar als we er iets van horen, dan zijn we geschokt door de verschrikkingen die we horen. Heren, wees met uw gemeente en wees niet in het minst met uw kerk in West-Europa. Het continent van de vrijheid, het continent van de rijkdom ook, maar ook het continent van grote afval. Bewaar ons en onze kinderen, als we die mochten krijgen, van het wegdwalen bij u. En geef hartelijke betrokkenheid op u, uw woord en ook uw goede geboden. We bidden, Heren, voor broeder en zuster van Ginkel en broeder en zuster Reedijk. Ze hopen te gaan trouwen 1 maart. Wat een geweldige zegen is dat. Na al het verdriet dat ze ook in hun leven moesten meemaken, verbind ze aan elkaar en aan u. En geef dat ze zo in innige verbondenheid aan u hun leven verder mogen leiden. Wilt u geven dat onze zuster na het huwelijk ook hier een goede plaats mag innemen in de gemeente, dat ze zich thuis mag gaan voelen, voor zover ze dat al niet is en zich ook niet al thuis voelt. Zo willen we bidden voor ieder die een bijzondere gebeurtenis staat te wachten. Er zijn mensen die een operatie zullen moeten ondergaan. Er zijn mensen die een verborgen kruis dragen. Er zijn mensen die chronisch ziek zijn. Er zijn jongelui die tobben met ziekte. Misschien niet zo zichtbaar voor anderen, maar wel zo bepalend voor hun leven. Heere, wil ook hen moed geven om te dragen wat u soms ook te dragen geeft. Ook al hebben we daar geen antwoorden bij en antwoorden op. We willen bidden voor dominee Buis van de Bethelgemeente, die lang in de zending heeft mogen dienen met zijn vrouw en deze zondag met emeritaat gaat. Wilt u hem, nu hij officieel uitgediend is, zoals emeritaat ook betekent, geven dat hij naar de liefde van zijn hart vruchtbaar mag zijn, ook voor buitenlandse kerken in allerlei soorten werk. En wilt u hem ook met zijn geliefde zegenen. Heren, we hebben veel te vragen. We gaan een nieuwe week in. Een week van werk, arbeid, school en studie. Geef ons moed, Heren, om het leven te leiden. Geef ons innerlijke ruimte, innerlijke vrede, zodat we de dingen die op onze weg komen ook kunnen verwerken. En dat we met blijdschap ook ons werk weer mogen aanvaarden. En dat we ons geborgen weten in uw bloed en onder de schaduw van uw vleugels. Als dat niet zo is, geef dat we geen rust kennen voordat we aan uw hart liggen. O Heilige Vader, geleid door Christus en uw machtige Heilige Geest. Zegen ook de dienst die straks gehouden wordt in het boveneind. En wees met ons allemaal. Wees met de activiteiten van deze avond, de jeugdvereniging die gehouden wordt. En wil ook daar wonen en werken met uw Geest. We gebruiken onze mond en tong om u te eren en te prijzen. Drie enige God, u bent waardig te ontvangen de eer en de aanbidding, de lof en de eer van nu tot in eeuwigheid. Uit genade bidden we dit in de naam van Christus. Amen. Laten we tenslotte gaan zingen uit het gebed des Heren, de berijming van het Onze Vader, het 3e vers. Uw koninkrijk komen toch, o Heer, werp de troon van de Satan neer, regeer ons door uw geest en woord. Berijming van het Onze Vader, het gebed des Heren, vers 3. En dan krijgt u ook gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. Verhef uw hart tot God en ontvang de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.